Erg. Ja, nu wel. Voilà. Ja. Gewoon weer te zien. Ook aan het genieten van het goede weer.
Ja, even stil, hè?
Ja. Uit toch zeker een week, hè?
Ja.
Amen. Amen. Ja, zeker. Wel, welkom. We waren juist begonnen. Ik had juist gezegd, als er vragen zijn die in je opkomen, of bepaalde dingen die ik zeg, en het is misschien niet zo duidelijk, schrijf het op, stuur het door via WhatsApp naar mij, en ik probeer er een antwoord op te geven tegen volgende week. Want ik neem aan dat deze reeks over hoe dat we Nieuw Testamentse brieven moeten lezen, dat soms voor sommigen toch wel nieuw is. Het was zeker ook voor mij, zeker tot een paar jaar geleden, toen ik een nieuwe kijk heb gekregen op hoe de Bijbel werd geschreven, hoe de Bijbel eigenlijk zou moeten worden geïnterpreteerd. In het begin van je christelijke wandel, dan is het alsof alles wat in de Bijbel staat, is het woord van God. Ja? Zo wordt het dan nu gegeven. Hè? Elke pagina dat je open doet, bam, dat is God die tot je spreekt. Hè? Alsof het de gouden tabletten zijn, zoals Mozes heeft ontvangen op de berg. Ik weet niet meer welke berg. Zo heb jij nu het woord van God straight out of heaven gekregen. Helemaal recht, hè? Vanuit de hemel, op je schoot, in je eigen taal, bam. Maar dat is het natuurlijk niet zo, hè? Het is ten eerste al een vertaling, gebaseerd op een kopie van kopieën, waar dat er dan ook nog verschillende varianten op bestaan. En elke taal heeft natuurlijk zijn beperkingen. Zo is onze taal veel uitgebreider dan de taal waar dat het werd geschreven, in het Grieks en het Hebreeuws. En het Hebreeuws heeft een veel beperkt aantal woorden, ja, terwijl dat wij een veelvoud van woorden hebben. Met allemaal verschillende nuances en allemaal verschillende betekenissen. Zo kan het Hebreeuws bijvoorbeeld één woord hebben, maar kan het vijf verschillende betekenissen hebben. We hangen heel veel af van de vertalers natuurlijk. Hè, want de vertaler selecteert natuurlijk op basis van zijn eigen interpretatie van de context het passende woord. Zo is er een verschil in vertaling te zien, zo is er een verschil in opvattingen te zien tussen vertalers. Ik zal ze bieden nog eens eventjes een voorbeeldje laten zien. Maar ja, al die kennis dat ik nu zeg, dat wist ik toen allemaal niet. Hè. Dus je denkt dat alles wat in de Bijbel staat, dat het rechtstreeks van de troon van de hemel komt. En als het in de Bijbel staat, dan is het zo en dan moet je het gehoorzamen. Dan moet je het volgen, ja. Dat is natuurlijk niet meer houdbaar sinds de komst van het internet. Omdat de kennis is explosief aan het verspreiden. Amen. Vroeger kon je dat makkelijk zeggen als pastor, als priester. Zij die alleen maar de taal konden lezen in het Latijn en hun interpretatie was natuurlijk wet. Maar nu komen er zoveel meer wetenschap en kennis naar boven en dat we meer en meer tot staat zijn om de juiste context te kunnen scheppen en de juiste interpretatie van de verschillende teksten, omdat men bouwt altijd maar voort op de kennis van de voorgaande generatie. En het is ook een getuigenis van de geest die aan het werken is doorheen heel de wereld. Dank de Heer dat we niet meer in slavernij leven. Amen. In dit gedeelte van de wereld. Dank de Heer dat het koloniaal tijdperk met de slavernijen, dat is weggegaan. En dat is een groot deel ook te danken aan vernieuwende inzichten in het woord van God. Door progressieve inzicht in het woord van God is stilaan maar zeker is er een tegenstand beginnen op te werpen tegen de slavernij, want er waren er veel die die het woord van God gebruikten voor het goed praten van slavernij, hè, in de 1700, 1800. Dat zelfs in Amerika het woord van God werd gebruikt, omdat ze zeiden wel, Paulus, hè, hij is niet negatief over slavernij, hij zegt niet direct van meesters, hè, zet je slaven vrij, of slaven, zie dat je je vrijheid kan winnen met geweld. Of nee, dat zegt de Bijbel niet. Dus het is oké voor ons om slaven te hebben. Ja? Dat is Gods wil. Zo misbruikten ze eigenlijk Gods woord. Maar de geest was iets anders aan het zeggen. Doorheen de eeuwen heen van het onmenselijke behandeling van slaven. Het is redelijk duidelijk. Als je het in de context plaatst van, en we hebben het daar voor voorbije weken over gehad, over de Grieks-Romeinse cultuur in die tijd en de status van de slaven. En hoe dat Paulus zijn mening daarover is, dat dat progressief was voor de tijd in de welke het was geschreven. Amen. En zo moeten we zien, de Nieuw-Testamentse brieven zijn niet zwart of wit. Ja, er is een heel grijze zone en voor elke tijd, voor elke cultuur moet de geest ons inspireren, ons het schrift levend toe maken wat passend is voor onze tijd, voor onze maatschappij. Amen. Dank de Heer voor de progressieve rechten voor de vrouwen. Amen. Dank de Heer dat zij mogen stemmen. Als het aan sommige conservatieve, zwart-wit denkende mensen was, zouden vrouwen nog steeds stil zijn in de kerk. Ja? Zouden zij niet mogen spreken? Zouden zij aan het aanrecht moeten zitten? Want ze zijn nu eenmaal geboren als vrouw, wat veel minder is als een man. Ja, want de man was eerst en de vrouw kwam als tweede. En ze zijn helemaal niet zo sterk. Dat was de gedachte door vele millennia. Maar dank de Heer dat we daar ook een progressief inzicht hebben gehad. En dat is dankzij nieuwe inzichten in de context van de tijd en cultuur. Moeten we dan zomaar alles overboord gooien? Kun je misschien horen, moeten we dan heel het Nieuwe Testament, moeten we alle brieven en dan allemaal maar stempelen als, ja, het was maar voor die tijd. Nee, helemaal niet. We halen al die principes eruit. We lezen het met bepaalde ogen, want we lezen iemand anders mail. We lezen de mail, de e-mail van Paulus naar een bepaald publiek. En het is niet zwart of wit, het is met een bepaalde intentie dat hij schrijft op een antwoord van bepaalde vragen. Zij zaten met problemen in kerken, ze zaten met spanningen. En diezelfde spanningen zijn nog steeds vandaag aanwezig. Het is misschien niet meer zoals vroeger, hè, tussen de Messiaanse Joden en de heidense christenen, tussen de Joodse christenen en de heidense christenen. Het is niet meer de spanning tussen kosher eten en varkens eten. Die spanningen zijn er niet meer in onze kerken. Ja, en die spanning was er vooral in dat tijdperk. Maar daar hebben we niet meer zoveel. Maar we hebben wel andere spanningen. Er zijn wel andere zaken waaraan wij aanstoot nemen ten opzichte van elkaar. En dan kunnen we gaan kijken wat Paulus in soortgelijke situatie daarover heeft gezegd, zoals in Romeinen 14 of in 1 Korinthe. Over dat vlees was het daar nu weer, ik weet niet meer, hoofdstuk 16, 2 Korinthe was het. Maar in ieder geval, dan kunnen we daar die zaken uithalen, die principes van wederzijdse onderwerping aan elkaar en geen aanstoot geven zijn, dat de zwakke in het geloof niet moet neerkijken. Niet moet oordelen, op die in sterk in het geloof en degene die sterk in het geloof is, niet moet neerbuigen ten opzichte van zwak in het geloof. En snap je wat ik wil zeggen? Dus dat is enorm waardevol. En dus de Nieuw-Testamentse brieven zijn apart, een apart soort literatuur, zal ik maar zeggen, in het geheel van heel de Bijbel. Ten eerste, het spreekt tot ons, want we leven in dezelfde periode. Amen. We leven in dezelfde periode als de eerste eeuw. We leven in het nieuw verbond, dank de Heer. En dus het spreekt tot ons. Het is anders dan bijvoorbeeld Genesis, hè, wat meer geschiedkundig is, wat meer een verhaal is. En dan heb je natuurlijk Leviet, wat meer een wetboek is voor in die tijd. Hè. En dan heb je weer geschiedenis. En dan heb je de poëzieliteratuur, hè, de psalmen. En we hebben de wijsheidliteratuur, ja, van Salomon. En dan hebben we de profeten, wat profetische literatuur en ook apocalyptische literatuur is. Dan hebben we de evangelie, wat ook weer meer geschiedenis is. En ook natuurlijk een groot thema naar voren brengt van Jezus is Heer en is de vervuller van alle profetieën in het Oude Testament. Hij is de Messias, de Christus. En Handelingen geeft dan de geschiedenis weer van, ook weer een geschiedkundig literatuur, van hoe de eerste kerk daarmee omging. En dan komen we bij de brieven. En de brieven is een heel apart soort literatuur. Het is aan de ene kant een beetje geschiedenis, aan de tweede kant ook een wijsheidsliteratuur. Maar we moeten het oppassen om te bestempelen als een wetboek. Ja, en veel zien het, wel ze zien heel de Bijbel als een wetboek, maar zij kunnen niet het onderscheid maken tussen die verschillende soorten literatuur. Hè. Zij zien alles als een wet, maar de brieven is geen wetboek, het is meer een wijsheidsboek, wijsheidsliteratuur van hoe moeten wij als christenen het evangelie gaan uitwerken in ons leven. En dat was in die tijd van toepassing voor in die Grieks-Romeinse cultuur onder bepaalde omstandigheden. Natuurlijk, het verhaal is niet af, want de vraag is hoe moeten wij, amen, hoe moeten wij omgaan met de zaken die nu relevant zijn in ons leven? Hoe moeten wij omgaan met de nog meer de progressieve liberale agenda? Hoe moeten wij omgaan met homoseksualiteit en hoe moeten we omgaan met groeiende de abortuskwestie? Hoe moeten we omgaan met progressieve feminisme? Hoe moeten we omgaan? Al die issues die vandaag de dag hot topic zijn, die niet zo'n issue waren in de eerste eeuw. En waar we ook geen zwart-wit leidraad voor hebben. We hebben daar geen schema voor, we hebben daar geen draaiboek voor. Om op al die antwoorden van vandaag, om al die vragen van vandaag te antwoorden, maar we hebben wel de Geest. De Geest die ons leidt, de Geest die ons laat zien hoe het was in de eerste eeuw, waar we lessen uit kunnen trekken. Amen. En dat is belangrijk om steeds, Jezus zei, ik laat je niet als wezen achter. Amen. Maar wanneer de Geest van de waarheid komt, hij zal je leiden in alle dingen van de waarheid. En dat is waar, zij hadden geen Bijbel. Ze hadden geen draaiboek van hoe moeten ze nu leven hier in deze Grieks-Romeinse cultuur, ook gedomineerd door het Jodendom, want dat was hun achtergrond eigenlijk, waaruit dat ze komen. Moeten we dat nog meeslepen? Moeten we nog houden al heel die wet? Hoe zit dat met de keizer? De keizer zegt dat hij heer is. Keizer is heer, maar we hebben gehoord dat Jezus is heer. Dus hoe zit dat met onderwerping aan de overheidsstructuren en al die zaken, ja, en dus zij hadden heel moeilijke issues, en dan kwam er dan nog die vervolging erbovenop en zo verder. We hebben andere issues, maar daarmee het belangrijk is Geest en het Woord, amen. Zoals de Geest de eerste kerk heeft geleid, zo zal de Geest ook zijn laatste kerk voor zijn terugkomst leiden, amen, ik geloof het, in Jezus' naam. Het vereist natuurlijk meer moeite van de lezer om zichzelf te engageren met het woord. Het is heel makkelijk om gewoon alles te lezen en het aan te nemen. Gewoon denken van ja, het staat er, hè, zo zal het maar zijn. Maar het vereist veel meer interactie, opzoekwerk, studeerwerk van de lezer. Amen, om dieper te gaan. En daarvoor zijn deze Bijbellessen. En ik hoop dat het interessant is. Het is in ieder geval interessant voor mij. Ik leer zelf veel bij. Een interessant boek trouwens, dat ik ga bestellen. Het noemt, en ik heb daar vorige week een paar zaken over vermeld. Het noemt Reading Romans Backwards. In het Nederlands, hoe de boek van Romeinen backwards, achterwaarts te lezen. Dus die begint bij Romeinen hoofdstuk 16 en gaat dan naar 14, 15, dan naar 12, 11, 5 tot 9, 1 tot 4. Ja, dus een heel interessant boek. Ik heb nog niet besteld, maar ik heb er al wel dingen van gelezen, bepaalde passages. We hebben dat vorige week ook gedaan. Dat was een goede oefening in hoe dat we de Nieuwtestamentse brieven moesten bekijken. Eerst kijken naar de context in het gehele verlossingsverhaal. Waar bevind ik mij in het verlossingsverhaal? Het tweede was, kijk naar de culturele context. Ja, de Grieks-Romeinse culturele geschiedkundige context. Het derde was, kijk in de brief naar de geschiedkundige context. De situationele context. Wat was de situatie? En we hebben gezien in Romeinen 16, die heel saaie lijst van groetingen, die ik eigenlijk nooit echt in detail had bestudeerd. Maar als je dat dan in detail bestudeert, ga je zien dat het een hele mix, een etnische mix is van Grieken, Griekse namen, Romeinse namen, dus allemaal heidense namen. Latijnse namen zaten ertussen. En ook een beetje Joodse namen. En dan hebben we gezien dat de Joden in 49 na Christus, in Handelingen 18:18 staat dat ook, dat die door keizer Claudius uit Rome waren gezet omwille van opstanden. En omwille van onrust dat ze hadden veroorzaakt. En dat in 54 mochten die terugkeren naar Rome. En dat er ondertussen in 54 de kerk in Rome ondertussen voornamelijk bestond uit heidense christenen. En dus de Joodse christenen hadden hun positie verloren. En dat kweekte spanningen. En in dat licht moet je Romeinen 14:15 lezen over de zwakkere broer en de sterkere broer. De zwakken in het geloof, sterke in het geloof. Heeft te maken met het verschil tussen de Joodse christen en de heidense christen. Maar ik had er vorige week over gehad. En zo, als je dan verder gaat, ook Romeinen 13. Daar heb je ook, wanneer Paulus het heeft over de autoriteit dat je daaraan moet gehoorzamen. Als je die achtergrond in je hoofd houdt, over wat er toen gebeurd is, die spanningen tussen die twee groepen, dan houdt dat meer steek. Ja, het houdt meer steek wat Romeinen 13 wil zeggen over dat we ons moeten onderwerpen aan de overheden. Ja. Dat is trouwens ook een heel hot topic geweest doorheen de eeuwen heen. Doorheen elke crisis, de coronacrisis, werd Romeinen 13 ook te pas en te onpas gequoteerd. Maar als je beseft dat het voor een specifieke situatie was, en dat het niet zomaar blindelings onderwerping is aan eenderd welke overheidsinstantie, wat de apostel ook trouwens niet altijd deden, ja, wat Paulus trouwens ook niet altijd deed, wat Petrus ook niet altijd deed, zoals tegen de Romeinse, tegen de Joodse autoriteiten. Het is dus niet zomaar zwart-wit. Er zit een verhaal achter die brieven. Er zit een situationeel context achter die brieven. Dus dat is wel heel interessant om daar te onderzoeken. En u bent niet alleen. Duizenden mensen zijn u voorgegaan. Je moet niet het warm water gaan uitvinden. Helemaal niet. En bid tot de Heer dat hij u leidt naar goede commentaar, goede bijbelstudies. Wees niet content met één vertaling. Lees andere vertalingen. En er kan al een grote wereld over gaan. Het is alweer zo belangrijk om meer de vertaling te lezen. Ik zag een voorbeeldje, 1 Korinthe hoofdstuk 7. We gaan nog eens een voorbeeld doen, een toepassing van die verschillende contexten. Ja, in 1 Korinthe 7. Hier hebben we zo'n passage dat de pas en de onpas is misbruikt of gebruikt. En het is niet zo dat er veel groeperingen alles letterlijk pakken uit de Bijbel zonder context. Nee, iedereen kiest zijn passages eruit. Ja. Er is niemand, er is geen enkele denominatie, geen enkele groepering dat alles letterlijk pakt. Want als je dat echt doet, dan moet je, misschien zijn er wel, nee, bijna geen één. Dan moet je elkaar beginnen te groeten met een heilige kus, hè, wat bijna niemand doet. Ik zie ook nog niemand letterlijk al hun bezittingen verkopen en samenkomen en in een commune gaan wonen, vroeger wel, nu bijna bijna niemand meer. Dus er zijn er nog weinig. Maar ze doen wel allemaal hun best om de context eruit te houden. Maar het is zo'n beetje kiezen van welke bij welke passages dat we dat doen. Maar ik zeg, we moeten bij elke passage bekijken van wat is de intentie hier van de auteur. En Paulus hier in zijn brief naar de Korinthe, Korinthe weet de kerk met veel problemen. Hij zegt hier in de MBV, ik wil gewoon het verschil aantonen, dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft. Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Even daar wachten. Nu ga ik even de MBG erbij halen. Gewoon de eerste twee versen. In de MBG, oude vertaling. En de meest oudste vertalingen lezen als volgt. Wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt. Het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn. Maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben. En iedere vrouw haar eigen man. Heeft iemand het verschil opgemerkt? We zullen een beetje interactie. Ik zal nog eens de MBV op laten zetten. Heeft iemand het verschil opgemerkt?
Hier staat gemeenschap en de
andere staan
verbonden. Verbonden
is veel
ruimer
open. Ja. En gemeenschap, dat is... Wacht, dan nog eens naar de MBG. Ah ja. Ja, dat is inderdaad een verschil. Dat is een verschil, dat is waar. Maar ik heb het eigenlijk over nog een ander verschil. Eén dat een heel groot verschil maakt. Maar... Als ik het u niet zeg, denk ik... Ik had het ook niet gezien, hoor. Het is in vers 1. Het is in vers 1. Dan nog eens naar vers 1 gaan. Oké, dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt. Dat is hetzelfde in de MBG en MBV. En dan MBV zegt... U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft. Nu terug naar de MBG. Want nu de punt betreft waarover jij mij geschreven hebt, datzelfde. Het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn. Heb je het nu gezien?
Ja, bij de eerste dan zeggen die andere dat.
Ja.
Dat is niet Paulus, hè?
Juist. Inderdaad. Dus nu het origineel is zoals in de MBG, zoals het in het Grieks staat. Wat nu de punt betreft waarover jij mij geschreven heeft, nu wij werken met leestekens, ja, wij werken met quotaties. Dus sommige vertalingen, zoals in het Engels, de NIV, New International Version, die het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn of gemeenschap, die zetten dat in quotatie, je noemt die twee dingetjes daar van boven. Hè? Dus met andere woorden, die vertaling maken het duidelijk dat dit het punt is waarover de Korintiërs Paulus hebben aangeschreven. Ja, zij zeggen dat. Ja, daarover wil Paulus het hebben. Ja, dat is wat sommige vertalingen reeds in de tekst geven. Maar natuurlijk, in het Grieks heb je geen leestekens. Ja, en als je het dan gewoon leest zoals dat hier staat, dan is het precies of Paulus het zegt. He, dus Paulus, als je nu leest wat nu de punten betreft waarover jij mij geschreven, het is goed voor een mens, voor een man, niet aan een vrouw of niet aan een vrouw aan te raken, is nog letterlijk. Letterlijk, het is goed. Dus het zou hier blijken dat Paulus zegt, mannen, het is goed om geen vrouw te hebben. He, goed om geen... gemeenschap te hebben met een vrouw. Letterlijk geen verbintenis te hebben met een vrouw. Maar dan zegt hij, maar met het oog op de gevallen van de hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben. En iedere vrouw haar eigen man. Oké? Okay? Dus Paulus zou eerst zeggen, het is goed om er geen te hebben. En dan zegt hij, het is goed om er wel een te hebben. Dus dat zou een beetje raar zijn. En het is daarmee dat de meeste vertalers, nieuwe vertalers, dat opmerkingen opmerken en in hun vertaling erbij zetten, zoals in NBV, u zegt dat het goed is. Dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft. Dus Paulus geeft een antwoord op hun argument, waarover zij hem hadden geschreven. Ja, sommigen zouden denken dat Paulus hier in de katholieke kerk zou ook deze tekst gebruiken om te zeggen dat je celibatair moet zijn. Ja? Zou zeggen van, Paulus heeft gezegd, het is goed dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft. Maar in deze brief zegt hij op het einde, in vers 7, ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, dus niet getrouwd, maar iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die. Dus hij wil niet zeggen om geen gemeenschap te hebben. Hij zegt zelf dat niet iedereen die gave heeft om alleen te zijn. Ja? Dus hij legt het ook niet op. Het is geen gebod. Dus we kunnen dat ook niet gebodend opleggen. Maar om terug te gaan, we zullen de passage in deze helemaal lezen en dan zullen we zien wat Paulus eigenlijk bedoelt. Dan nu de punt waarover u mij geschreven hebt. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft. Dus zij, de Corinthiërs, hadden een nieuwe filosofie. Hadden een nieuwe gedachte nu, aangezien dat ze christen waren. Waren sommigen van mening om zich compleet te onthouden van elke seksuele interactie. Omdat ze gered waren, geheiligd waren en het lichaam heeft geen nut. Het lichaam moet gepijnigd worden. Je moet leven als een heel sober. En dus een nieuwe filosofie. Dat was ook een kerk die leefde met twee filosofieën, twee uitersten. De ene uiterste was, we mogen niks meer. We moeten sober door het leven gaan. Geen relaties meer, alleen sober. En dan waren de anderen die zeiden van, we hebben vrijheid in Christus, we kunnen alles doen wat we willen. We kunnen naar tempels gaan, heidense tempels, en daar het offervlees eten. Want wat maakt het uit? Vlees is toch niet erg? Mijn hart is voor God. God ziet mijn hart, ik ben vrij in Christus om te doen. Zie je, die twee uitersten. En Paulus zegt daarover ook trouwens in een van zijn hoofdstukken over dat vlees, hè? Waarin dat hij zegt, alles is permissible in Nederlands. Alles is toelaatbaar, maar niet alles is opbouwend. Ja, je hebt je vrijheid in Christus. Dus dat was een antwoord op de filosofie, de andere uitersten van de filosofie. Maar hier ga ik dus over de mens, hadden dus een vraag. Moeten wij ons allemaal onthouden? Sommigen waren zelfs van mening, en dat komt ook later terug in dit hoofdstuk, dat ze van hun vrouw of van hun man moesten scheiden, aangezien dat die ongelovig waren. Die leefden dus niet in harmonie volgens hun filosofie, en dus mochten ze daarvan scheiden, zodat ze zich compleet konden toewijden aan de Heer. En daar heeft hij ook een antwoord op. Dus die context, die situationele context, verklaart al wat meer. Paulus zegt in vers 2, maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Hij wil zeggen, mannen, wat je doet is niet natuurlijk. Dus is niet natuurlijk om u te onthouden van elkaar. Je bent getrouwd, dat is een natuurlijk iets. Als je dat gaat doen, dan gaat je natuurlijke driften negeren en gaat vroeg of laat in ontucht komen. Dat is zijn redenering van Paulus. Maar om ontucht te vermijden, iedere man zijn eigen vrouw en iedere vrouw haar eigen man. Ja? En een man moet zijn vrouw geven wat daartoe komt, evenals een vrouw haar man. Dus je mocht het niet onthouden van elkaar. Ja? Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man. En ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Dus hij heeft die redenering, hij probeert overtuigend naar deze filosofie te counteren met argumenten. dat ze de gemeenschap niet mochten weigeren. Weigeren elkaar de gemeenschap niet of het moest zijn, dus hier geeft hem een toegeving, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen, anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Ik zeg u dit niet om u iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen. Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen. De een, deze, de ander, die. Amen. Dus nu dat je dat weet, hè, dan kan je niet zomaar vers 1, was vers 1, vers 2, vers 1, ja, kan je niet zomaar uit zijn context gaan pakken. En zeggen van, oh, we mogen geen gemeenschappen. Nee, dat was de vraag, dat was hun filosofie die volgens Paulus verkeerd was. Paulus zegt in de kerk, is er dat gebod niet? Ja? Hij zou liever hebben dat alle mensen waren zoals ik, maar het is niet. Kijk, als je getrouwd bent, blijf getrouwd. Zoek geen scheiding, omdat de vrouw ongelovig is, zegt hij ook later. Nee, dat is geen reden. Het is niet omdat je nu ineens in Christus bent, dat je het allemaal aan de deur moet zetten. Ja? Als je bent zoals mij, blijf zoals mij, want de tijd is kort, zegt ook later. Ja? Als je niet getrouwd bent, zoek niet iemand om te trouwen. Maar dat was ook weer in die context te zien van, ze verwachten een snelle vernietiging. De evenementen die zich gingen afspelen in de dag van de Heer in 70 na Christus stonden nabij. En dus ze moesten zich focussen op de Heer. Er ging vervolging komen en zo verder. Maar dat wordt het dus al iets duidelijker. Hij zegt hier ook, ik zeg u dit niet om u iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen. Amen. Dus hij probeert met redeneringen hun argumenten te counteren.
Hallo?
Ja.
Bart, ik heb een vraagje om terug te komen naar 1 Korintiërs vers 1 daar. Hè? Wat mij opviel, daar sta je, u zegt dat het goed is dat een man, de NBV, en bij de NBG staat er een mens.
Een mens, ja.
Kinderneutraal. En dat viel mij hard op. En dat dacht ik van, NBV zal wel iets, Grieks-gewonder zijn, of dat ze waarheidsgetrouwer geschreven zijn, dan misschien NBG, dat wil hij wel in het midden. Maar hier staat dus wel specifiek man en vrouw, terwijl in de NBG gaan we eens terug.
Ja, het is waar. Maar het is duidelijk dat het niet mens is, hè, want het spreekt in de rest van de... Ja, in de Statenvertaling staat ook mens. Ja. Maar ik zal eens even kijken naar het Griekse woord. Even kijken. Every man. Mensje. Ja, maar dat is Hebreeuws. Seen every man. Het is meer. Je hebt verschillende woorden voor man. Maar dit is eigenlijk. Het eerste in vers 1. Het is vers 1. Vers 1, ja, dat is anthropos. Anthropos is daar het woord. En dat is inderdaad een human being, een mens. Maar het kan ook betekenen een man. Ja, het wordt 350 keer vertaald in de King James als man. 192 keer als mannen. Ja, maar ja, in het Engels, dat is ja, man. Maar de context is duidelijk, ook al gebruikt hem in vers 2 wel een ander woord voor man. En dan is het hekastos. En dan in vers 3 is het man als in een getrouwde man. Een husband. Maar ja, het is natuurlijk duidelijk dat het hier man moet zijn. Hè? Want man, vrouw. Dat een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn. Ja, in de ogen van Paulus is er natuurlijk maar één iemand daar verbonden kan zijn met een vrouw. En dat is geen andere vrouw, maar dat is man. Maar ik had het er straks ook gezien. Ik vroeg me al af, waarom vertaalt die dan nou als mens? Dat is toch duidelijker dat dat een man is? Maar ja, is wat. Een goede opmerking. Maar dus we hebben een voorbeeld gezien van hoe dat we een situationele context kunnen toepassen. En natuurlijk als je verder gaat lezen in 1 Korinthe 7, zijn volgende topic gaat dan over scheiding. En ook daar moet je dan ook weer rekening houden met wat was de vraag. Ja? Want ze hadden brieven geschreven naar Paulus en er was dus een bepaalde setting. En wat op welke situationele context wou Paulus hier nu een antwoord geven? Dus we kunnen niet zomaar deze passages eruit pakken en zeggen van Paulus in zijn woord zegt het zo, dan is het zo. Dus dat is wel interessant, een interessante oefening. Maar we gaan naar het laatste topic waarover ik wou hebben in. Dus we hebben die drie zaken gehad, hè. Relationele context, culturele context en situationele context. En dan hebben we nog ene context wat ook interessant was, en dat viel me vandaag heel hard op toen ik al die schriftversen zag, is de literaire context. Dat wil zeggen, hoe zijn die brieven eigenlijk tot ons gekomen? Ja? Wat maakt het uniek? Want ik zeg het juist, het zijn brieven. Het is geen poëzie, het is geen wetboek, het zijn brieven. En hoe werden die brieven opgesteld eigenlijk? Wat is er eigenlijk vooraf gegaan, eer dat Paulus of wie dat, of Petrus of Jacobus, die brieven, hoe lang duurde dat? Wat hadden ze daarvoor nodig? En daar zit ook wel heel wat verwarring, want wij denken soms, ik dacht althans toch vroeger, dat Paulus een droom krijgt, en volgende morgen wordt hij wakker en hij begint te schrijven. En dan zegt hij, Timotheus, alstublieft, hier is mijn brief, breng dat direct naar de kerk in Efeze. of dat hij in het gevangen zat en ineens zat hij in extase en hij begon zo met helemaal witte ogen zo, hè. begon hij te schrijven. Dus ook veel mensen hebben dat idee van hoe dat eraan toe ging, maar de waarheid, we kunnen achterhalen aan de hand van andere voorbeelden uit die tijd, andere geschriften die toen zijn opgesteld. Hoe dat die mensen dat deden. Zijn we meer te weten gekomen? Wel, ten eerste, Paulus heeft zijn brieven niet alleen geschreven. Dat wist ik niet. En dat is mij compleet ontglipt. Ik heb daar altijd over gelezen. Ik snap het niet, maar ik heb hier denk ik vijf voorbeelden, of zes, waarin blijkt dat Paulus niet alleen de auteur was van de brief. Hij wordt wel altijd eerst genoemd, bijvoorbeeld 1 Thessalonicenzen 1 vers 1, van Paulus, Silvanus en Timotheus. Er zijn er nog twee bij. Van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente in Thessalonica die toebehoort aan God de Vader en de Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede. Ja? Dat is trouwens altijd de opening van de brief, dat noemen ze altijd de groet en de begroeting. De brieven hebben allemaal een gepaste structuur, maar daar zal ik straks nog wel iets over hebben. Maar dus het blijkt hier dat er nog anderen waren. En inderdaad, geschiedenis leert ons dat het schrijven van zo'n brief weken tot maanden kon duren. Ja, dat was niet van de ene dag op de andere, maar dat werd stelselmatig opgebouwd. En hij had daar assistenten voor. Hij had daar mensen voor met wie hij kon debatteren, met wie dat hij, snap je wat ik wil zeggen, op elkaar ideeën konden laten opbotsen. En dat was duidelijk, de Silvanus en Timotheus, ook al was Paulus de eindredacteur. Hij was de autoriteit. Ja? Want die twee anderen hadden natuurlijk niet zo'n grote naam. Maar daar, van die twee anderen is ook natuurlijk wat bekend. Hè? Boek van Handelingen komen die ook voor. Nee, Silvanus niet. Timotheus wel. 2 Thessalonicenzen, tweede brief. Hetzelfde, van Paulus, Silvanus en Timotheus. Weer die mannen. Omdat die ook aan de wieg stonden van het oprichten van die kerk. Dus het was belangrijk om die te vernoemen. 1 Korinthe, de brief aan de Korintiërs. Heb je dat ooit gelezen? Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God en van onze broeder Sosthenos. Aan de gemeente van God. Nu hebben we ineens weer iemand erbij. Sosthenos. Wie is Sosthenos? Ik weet het niet. Maakt niet uit. Er is iets van het boek van Handelingen. In ene zin erover. Over Sosthenos. 2 Korinthe, hoofdstuk 1. Vers 1. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, door wil van, en van onze broeder Timotheus weer. Een brief van Filippenzen. Van Paulus en Timotheus. Dienaar van Christus Jezus. Timotheus was veel met Paulus op weg. Dus hij heeft daar blijkbaar een mede-auteur. Sommige ideeën in die brieven kwamen misschien van Timotheus. Philemon. Of Philemon. Hè? Of Philemon. Hoe dat je het mocht uitspreken. Van Paulus gevangen wil van Christus Jezus en van onze broeder Timotheus. Ook weer Timotheus. Colossense. Door Gods wil apostel en van onze broeder Timotheus. Ook weer Timotheus. En zo zie je. Alleen Romeinen, de brief van Romeinen, de brief van Efeze, de brief van 1 en 2 Timotheus en de brief van Titus. Daar alleen is de naam van Paulus. Dus het wil toch wel iets zeggen dat die namen hier op verschijnen. Ja? Ze waren de co-auteurs of degene die die brief meekwamen uitdelen aan die gemeente. Ja? Zij konden hem vervoeren, zij konden hem ook voorlezen. Dat was ook iets wat dat ze deden in die tijd. Dus je moet denken aan Paulus, die ideeaffaire, die debatteert met zijn medegezel, die weken, maanden kan duren. Iemand, Timotheus, die misschien een notebook mee had. Ja, dat is natuurlijk geen tablet. Ja, echt een tablet, maar geen elektronische tablet die zaken moest opschrijven. Ik vind dat The Chosen dat ook altijd mooi weergeeft, hè, die serie. En daar zien we Matthäus altijd rondlopen met zijn, hoe noemt dat zo'n ding dat ze in die tijd hadden? Een tablet, hè? Een wax-tablet. Voilà, een wax-tablet, hè? En telkens als Jezus iets hebt, gewoon niet opschrijven. Ja? Wij denken soms dat Jezus zijn eigen evangelie heeft geschreven. Alsof Jezus... Nee, het waren die leerlingen rondom hem. Die wat dat zij belangrijk vonden. En Matthäus was degene die dat waarschijnlijk, omdat hij een taxcollector was... Ja? Dus hij was eerstehands getuige en heel zeker zaken opgeschreven. Johannes hetzelfde, ze waren alle twee daar aanwezig. Met wax tabletjes hebben zij zo de hele tijd zaken bijgehouden. En Paulus heeft waarschijnlijk heel veel van dat materiaal doorheen de jaren goed bijgehouden. Zo kunnen we ook lezen in 2 Timotheus 4, vers 13. Hoe dat hij vraagt aan Timotheus, als je komt, neem dan de mantel mee die ik in Troas bij Carpus heb laten liggen en ook de boeken, vooral die van Perkament. Dus zie je, Paulus was zo, dat was natuurlijk, hij had het enorm druk, ja. Zo'n brief schrijven, dat ging niet van de ene dag op de andere. Hij moest erover nadenken, mediteren, hij moest erover bidden. Hij moest zich laten leiden door de geest, hij moest die boeken hebben, die perkamenten, die Timotheus mee moest nemen. Oké? En dan denk je, oké, hij heeft zijn materiaal. Meestal maakten ze dan ook gebruik van secretarissen, wat we nu noemen secretarissen. Iemand die de brief dus voor hem schrijft, omdat die mensen die waren daar gespecialiseerd in. Ja, de meeste brieven zijn niet geschreven door de apostelen zelf, maar werden geschreven door iemand anders. Werden dus gedicteerd, zodat iemand anders kon schrijven. En dat was ook niet van de eerste keer juist. Dat waren met verschillende versies. Zo ging er dat in die tijd aan toe. Pas wanneer dat het de finale versie ging doorheen verschillende stadium van, zoals dat nu ook wordt gebeurd als je een boek gaat publishen. Ja, dat is niet de eerste versie. Dat is misschien pas de 20e nadat het 100 keer is herlezen en weer herschreven en weer moeten checken, copyright. In die tijd, dat maakte hun allemaal niet uit, copyright. maar snap je wat ik wil zeggen? Hè? Het was geen mechanische geestelijke inspiratie waarin dat zij automatisch beginnen schrijven. Dit was een natuurlijk gegeven, maar wel geleid door de geest. Amen. En de geest spreekt nog steeds vandaag. En de geest leidt nog steeds vandaag. Amen. Niet meer op het niveau van dezelfde autoriteit als die mensen die letterlijk getuigen waren van Jezus zijn woorden en zijn werk. Maar de geest spreekt nu nog steeds. Amen. Want we hebben nu nog steeds leiding nodig. Niet alles is zwart-wit. Een ander voorbeeld van die secretarissen is bijvoorbeeld in Romeinen. Je zou denken, Paulus heeft dat geschreven. Nee, Paulus heeft dat niet geschreven. Het is een zekere man genaamd Tertius. Ook ik, Tertius, die deze brief heb opgeschreven. Groet u als iemand die in de Heer met u verbonden is. Hij spreekt hier in de persoonlijke naam. Dan vraag ik me af, heeft hij een Tertius dat later er aan toegevoegd? Was dat wel oké van Paulus om dat te schrijven? In Colossense 4:18. Zien wat Paulus schrijft. Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien. Genade zij met u. Eerst dacht ik van, Paulus schrijft wel. Paulus schrijft wel. Maar wat schrijft hij? De groet schrijft hij. En waarom deed hij dat? Wel, hij legt dat uit in 2 Thessalonicenzen. Hij zegt hetzelfde. Ik, Paulus, groet u in mijn eigen handschrift. Dat is in elke brief het waarmerk dat ik hem zelf geschreven heb. Ik zou misschien denken, ah, maar Paulus schrijft dus wel zijn brieven. Nee, hij schrijft de groet. De groet is het laatste deel. Het laatste deel van de brief. En dat schrijft hij met zijn eigen handschrift. Bij wijze van, dat is mijn handtekening. Dat is het waarmerk dat ik hem zelf heb opgesteld. Snap je? Petrus schreef ook zijn brief niet zelf. Met de hulp van Silvanus, die ik als een betrouwbare broer beschouw, heb ik u deze korte brief geschreven om u de moed in te spreken. Zie, met de hulp van Silvanus. Zijn we die eens niet tegengekomen, Silvanus? Ja, die zijn we nog tegengekomen. Hè? Bij de Thessalonicense. Ja. Silvanus was dus blijkbaar toch wel een man die talenten had om te schrijven. Ja, ik zeg het, zij huurde daar speciale secretarissen voor in. Dat kostte soms ook geld. Maar soms ook op contractuele basis. Ja. Ik ga ervan uit, als Paulus heeft veel brieven geschreven in het gevangen, dan had hij tenminste tijd, hè, dat er dan mensen kwamen die zijn dicteerwerk opnamen, dan schreven, dan lieten ze die draftversie zien. En zeiden, ja, toch niet zo goed, ik kan er eens over nadenken. Volgende week kwam hij terug. Ik heb een paar wijzigingen gehad, weet je nog, hè, over dat we het over liefde hebben gehad. Liefde is langmoedig en liefde, hè, heeft geduld. Ja, ik wil daar nog iets aan toevoegen. Ik heb geïnspireerd. Hopla. En snap je? Ik zat er graag bij geweest hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Dus dat zijn al een paar van die logistieke kenmerken hoe een brief tot ons is gekomen. En dat in gedachte houden dat het schrijven van een brief heel duur was in die tijd. Ik heb gelezen dat het uitgerekend naar onze van vandaag, dat het tot €3000 zou kosten per brief, wat natuurlijk veel geld was. En dat het niet zo evident was. Dus er ging veel tijd en veel geld aan vooraf. Dan ten tweede, het doel van die brief was niet om zomaar af te geven aan een kerk En dat dan één iemand dat las en dan doorgaf. Nee, de doel van de brief moest gelezen worden. Ja, we lezen dat in Thessalonicense op het einde, hè, deel van de groet. In de naam van de Heer verzoek ik u dringend deze brief voor te lezen aan alle broeders en zusters. En meestal werd dat gedaan door de briefdrager. Ja, misschien Timotheus, misschien Silvanus, misschien Sostenus Phoebe, Phoebe in Romeinen, was hoogstwaarschijnlijk een briefdrager. Soms ging het naar de voorganger van een gemeente, zoals er was zelfs een dame genoemd Chloe, die Paulus begroet in de kerk in Korinthe, aan Chloe en haar huisgenoten die samenkomen, aan de kerkgenoten die samenkomen in haar huishouden. Dus Chloe, een vrouw. Kan je dat inbeelden? In wiens huis de kerk samenkwam, die Paulus begroet. Kan je dat voorstellen in die tijd? Fantastisch. En die brief moest voorgelezen worden. En dat was, broers en zus, dat was niet zomaar voorlezen op een monotone manier. Dat was dat was op een retorische manier. Met alle technieken die toen bestonden. Ja, de Grieken stonden daarom bekend. Dat was om hun retorische technieken, om voordrachten te houden, met bepaalde intonaties, met charme, met woorden, met gesticulerend. Paulus was ervan onder de, met drama, inderdaad. Je kunt wel iets bij voorstellen. Ja. In die tijd was dat het ding. Ja, de Grieken deden dat. Paulus werd er soms van beschuldigd dat hij dat niet deed of dat hij dat niet kon. Ja? En Paulus wint zich daar een beetje over op in de brief aan de Corinthiërs. Hij wordt zo afgestempeld als een man met zwakke woorden, met een zwakke retoriek. Maar hij zegt, het gaat niet over de wijze waarop dat ik het zeg, maar het gaat over de kracht van de geest die gepaard gaat met die woorden en met de daden die er nadien komen. Hè. Dus hij komt niet om het evangelie te prediken met een veelvoud aan woorden, maar hij zegt, ik kom het prediken in de kracht van de geest. Dus Paulus was waarschijnlijk niet zo begenadigd en niet iedereen is zo begenadigd. Maar degenen die brieven voorlazen, die hadden dat waarschijnlijk gedaan met de nodige intonatie. Want zij wisten waarover Paulus het had. Zij kregen ook waarschijnlijk instructie bij en dan konden ze ook verklaringen geven op eventuele vraag en antwoord. Het is daarmee dat men niet alles terugvindt in die brieven voor elke generatie. Snap je? Soms heb ik me afgevraagd van, oh Heer, waarom heb jij dat nu niet duidelijker gemaakt? Waarom kon jij niet gewoon Paulus een brief laten schrijven met daaraan het onderwerp antwoord op de volgende vragen? Bam, 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 bam. Ja? Systematische theologie. Wie is Jezus? Amen. God gemanifesteerd in het vlees. Waar kunnen we terugvinden in het Oude Testament dat Jezus de vervulling is van de profetie? Pam, 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 pam. He? Heer, waarom heb jij dat niet zo gemaakt? Dat is zo'n vraag dat er... Maar ik heb die vraag niet meer. Het is duidelijk. God gebruikte de manier van schrijven van die tijd, maar hij maakte het levend doorheen de geest en hij maakt het nog steeds levend vandaag door de geest. Dus dank de Heer voor de geest, dank de Heer voor zijn leiding. Amen. Maar ja, God heeft nu eenmaal dit zo gekozen, dit vehikel, deze brieven, dit type van literatuur, dat wij moeite moeten doen en afhankelijk moeten zijn van de geest om te groeien in hem. Om niet lui te zijn, want stel je voor dat we gewoon inderdaad zo een handboek kregen van systematische theologie. Dat had makkelijker geweest, maar zouden we dan de Heer zo gaan leren kennen? We leren hem kennen door vallen en opstaan. We leren hem kennen door zaken uit context te rukken, verkeerd toe te passen. En dan, als we nederig genoeg zijn, als we geconfronteerd worden met onze fouten, als we dan nederig genoeg zijn, kunnen zeggen van, Heere, ik weet totaal niks. Uw woord is eindeloos, Vader. Er zijn zoveel verschillende kleuren en schakeringen en invalshoekingen, dat ik er nooit op ga uitgekeken geraken. Ik ga dit woord nooit 100% helemaal gaan weten. En dat is just de challenge en dat houdt het spannend. Stel je voor dat hij alles had opgeschreven in een systematisch handboek van theologie. Where's the fun? What is the challenge? Snap je? En dus hij schrijft ook niet die zaken op, want hij, ik denk zelfs dat Paulus soms nog niet wist dat zijn brieven voor duizenden jaren nadien nog gaan gelezen worden. Hij had een bepaalde situatie in oog. Hij ging niet alles opschrijven van hun vragen, de situatie, wat er afspeelde, schrijft hij niet op, want hij wist dat de mensen die dat gingen lezen, zij weten dat. En degene die het voorlas, wist dat ook. En hij ging verklaringen kunnen geven, nuanceringen. Die hebben wij spijtig genoeg nu niet. Maar met werk van de geest kunnen we er wel achter komen. Amen. Dus dat is zo wat de logistiek achter die brieven. En trouwens, een kanttekening. Als je kijkt naar het verschil met andere brieven uit die tijd, als we kijken naar een Cicero, als we kijken naar een Seneca, dat zijn andere Griekse schrijvers. Om even statistieken te geven. Paulus zijn gemiddelde woorden per brief. Ja? Zijn gemiddelde lengte per brief. Hè, in het aantal woorden is ongeveer 2500 woorden. Ja? Een Cicero, wat een belangrijke was, die heeft maar 300 woorden per papyrusbrief. Ja, en de gemiddelde lengte van alle papyrussen die zijn gevonden van die tijd, wat ongeveer 14.000 papyrussen zijn, de gemiddelde lengte van die geschriften was 87. 87 woorden. En Paulus zijn gemiddelde lengte per brief is 2500. Dus ik wil maar zeggen, dat was extraordinair wat Paulus deed in die tijd. Daar ging tijd overheen. Daar ging gedachten niet over. Daar gingen jaren overheen. Jaren soms eer dat hij bepaalde opvattingen kon opschrijven. Zoals bijvoorbeeld over 1 Korinthe 13 over de liefde. Hoe lang zou hij daarover gedaan hebben eer hij dat kon opschrijven? Hoeveel ervaring had hij zelf nodig? Amen. Om dat te kunnen opschrijven. Amen. Door hoeveel situaties en beproevingen is hij zelf moeten gaan om te opschrijven de liefde van, liefde is geduldig, kent geen haat. Houdt geen rekenschap met het slechte. Rekent geen kwaad aan. Hij heeft dat zelf ook kunnen ervaren. Amen. En uitleven. Dus snap je hoeveel dat er eigenlijk achter de schermen afspeelt dan hetgeen dat wij hier nu zomaar kunnen lezen. Vroeger dacht ik van, ah, voilà, dat is hier straight. Dat is uit de printer gekomen van de hemel. Boom. Maar dat is het natuurlijk niet. Je ziet dat er een menselijke factor in zit. Je ziet dat aan de begroeting. Je ziet dat aan... En die structuren van die brieven zijn meestal hetzelfde. En dat is ook iets eigen aan die tijd. Ja, het begint met een begroeting van de afzendeling, van de geadresseerde. Dan begint het met dank, meestal met dank. En dan hebben we het thema van de brief en dan sluiten we weer met een groeting. En het zijn meestal de zaken die wij niet zo interessant vinden, dat eerste en dat laatste. Ja? Die begroeting en de afsluiting. Dat is meestal zaken die we afsluiten, we willen gewoon naar de kern gaan. Maar voor mensen in die tijd die het laatst, was dat wel heel interessant. En we kunnen daar ook zaken uit leren, uit die afsluitingen ook. Zoals vorige week, Romeinen 16, is nu mega interessant. Ja? Een andere afsluiting is ook interessant. 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 3, en ik eindig hiermee, want ik moet gaan afsluiten. Broeders en zusters, dit is het laatste. Doe het goede zonder op te geven. Dit is zijn afsluiting. Doe het goede zonder op te geven. Meestal zijn afsluitingen geven iets weer over de situatie in de gemeente. Het schetst een beetje, het vat eigenlijk samen van wat er afspeelde in de gemeente en, hun, en zijn antwoord, zijn raadgeving op die situatie. En wees op uw hoede voor wie geen gehoor geeft aan wat wij in deze brief schrijven. Met andere woorden, er zijn mensen die gaan vechten tegen wat ik ga zeggen. Ga niet met hen om, dan zullen ze zich schamen. Behandel hen echter niet als vijanden, maar wij zijn als uw broeders en zusters terecht. Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen. Dat is meestal zijn afsluiting. Maar in die afsluiting wordt zo nog altijd hetzelfde in de brief van Romeinen, waarover het vorige week hadden gehad, was ook een waarschuwing. Petrus doet hetzelfde. 1 Peter 5, met hulp van Silvanus, die ik als een betrouwbare broer beschouw, heb ik u deze korte brief geschreven om u moed in te spreken en om u er nadrukkelijk van te verzekeren dat het werkelijk de genade van God is die u in staande houdt. De uitverkoren in Babylon en mijn zoon Marcus groeten u. Hij wil hier zeggen, de genade van God gaat u staande houden. Dat zegt iets over de vragen en de situatie van de kerk waarnaar Petrus spreekt, die onder beproevingen gingen. En hij spreekt hun bij deze moed in. En hij noemt ze de uitverkoren. In Babylon, wat de referentie was, waarschijnlijk naar Rome. Amen. Nu iets zeggen. Zijn er nog vragen? Hopelijk niet, want dan moet je dat in een briefje schrijven.